Goedemorgen allemaal. Zo. Lekker druk. Het is fijn om te zien dat veel mensen weer terug zijn van vakantie. Welkom als je hier normaal gesproken niet heen gaat en je hier op je vakantie bent. Ontzettend leuk. En het is ook, ik weet niet of je de voorgaande diensten erbij bent geweest. En dat je hebt gehoord waar die preken over gingen. Maar toen is er eigenlijk ook al een beetje gezegd. En zo net ook door Annemiek van nou, van hoofdstuk 3 is een heel romantisch hoofdstuk. Dus misschien zit je hier wel om die reden. Dat je denkt, hé, wacht eens even, ik ben nog single. Het is een grote gemeente, grote vijver. Hij gaat ook nog eens tips geven. Misschien kun je bij de koffie erover napraten. Als je daarvoor om die reden hier bent, ik wens je heel veel succes, maar dat is niet per se waar ik het over ga hebben. Maar ik gun je wel al het geluk. En ik hoop dat je hier iemand vindt. En het zou leuk zijn als dat tijdens de koffie gebeurt. Dus hier en daar zijn er vast wel dingen die je ook kan gebruiken in je relatie. Maar vandaag wil ik het over één belangrijke relatie hebben. En dat is tussen de relatie tussen ons en God. En hoe eenzaam je je ook voelt, of hoe gelukkig getrouwd je ook bent, uiteindelijk is de belangrijkste relatie die je kan hebben in je leven jouw band die je hebt met God. En misschien ken je hem nog helemaal niet, misschien ken je hem nog maar net, misschien ken je hem al zo lang dat je eigenlijk niet meer weet wie hij is. Dat je, ja, dat zie je soms ook wel eens in relaties, dat je elkaar zo goed kent dat je elkaar voor lief gaat nemen. Misschien zit je wel op dat punt, maar ik geloof dat in welk stadia je ook zit van God kennen, dat je iets kan hebben aan deze boodschap. En ze zeggen altijd, ook al is het er maar één, nou in de voorbereiding werd ik er heel erg door geraakt, dus op zich is dat doel al bereikt. Maar ik hoop ook dat jij er iets aan hebt, maar daarvoor wil ik ook Gods zegen vragen hiervoor. Dus als je je ogen wil sluiten en met me mee wil bidden, dan doen we dat nu. Lieve Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat we hier bij elkaar mogen komen om in uw woord te duiken en iets te leren over u en over uw koninkrijk. Heer, dank u wel dat ik de eer heb om dat te mogen doen. Heer, maar ik ben gewoon mens. Heer, en ik kan nog zoveel dingen bedenken en heel erg mijn best erop doen. Maar het stelt allemaal niks voor als het niet uw woord is, Heer. En ik bid u, wilt u door mij heen spreken? En wilt u de oren van mensen iets anders laten horen als ik iets verkeerd zeg? Heer, spreek dan zelf tot de mensen. Heer, maar laat uw woord binnenkomen. En ik bid u, Heer, dat een ieder van ons zijn hart zal openstellen. Want het gaat er niet om wat ik zeg. En het gaat er ook niet om de liederen die er straks gespeeld gaan worden. Het gaat niet om de lampen. Het gaat niet om de gezelligheid of om de koffie. Heer, deze dag draait om een ontmoeting met u. En we willen u aanbidden. En wilt u uzelf openbaren aan ons. Amen. Oké. We gaan maar gewoon direct beginnen met lezen. Dat is misschien het beste, want ik ga een heel hoofdstuk lezen. Ik lees het uit het boekvertaling. En dat zijn, moet ik even kijken, 18 versen. Je mag meelezen, je mag ook gewoon lekker je ogen dicht doen en een beetje voor je proberen te zien. Maar probeer een beetje te luisteren vooral. Als je dit voor je zou zien. Als dit een liefdesfilm zou zijn die jij kijkt op Netflix. Wat voor gevoel krijg je dan bij deze scène? Probeer dat een beetje vast te pakken. Dus niet alleen de woorden, niet alleen tekst. Maar vooral de beelddenkers misschien ook. Probeer ook gewoon echt even te ervaren van oké, hoe zou dat zijn? Enige tijd later zei Naomi tegen Rut, kind, wordt het niet eens tijd dat ik iemand zoek met wie je kunt hertrouwen? Boas is zo vriendelijk geweest jou bij hem te laten werken en bovendien is hij naast de familie van ons. Luister, ik weet dat hij vanavond gerst gaat wannen op de dorsvloer. Doe nu wat ik je zeg. Neem een bad, doe wat parfum op, trek je mooiste kleren aan en ga naar de dorsvloer. Maar laat je niet zien voordat hij klaar is met eten. En let goed op waar hij gaat slapen. Ga er dan zachtjes naartoe, sla de deken aan het voeteneinde op en ga daar liggen. Hij zal je dan wel zeggen wat je moet doen. Goed, ik zal doen wat u hebt gezegd, antwoordde Rut. Die avond ging zij naar de dorpsvloer en deed precies wat haar schoonmoeder had gezegd. En toen Boas klaar was met eten, ging hij tevreden liggen slapen naast een korenhoop. Zachtjes sloop Rut naar hem toe, lichtte de deken van zijn voeten op en ging daar liggen. En rond middernacht schrok Boas plotseling wakker. Hij draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeten liggen en hij zegt, wie ben je? Ik ben het, meneer. Rut, antwoordde ze. Wilt u met mij trouwen? U bent immers onze naaste bloedverwant. De Heere zal je zegenen, riep hij uit. Hiermee toon je nog meer trouw dan je voorheen al aan je overleden man getoond hebt. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, of ze nu arm waren of rijk. Welnu, Rut, maak je geen zorgen. Ik zal doen wat je vraagt. Want iedereen in de stad weet wat een bijzondere vrouw jij bent. Er is echter één probleem. Het klopt dat ik een naaste bloedverwant van je ben, maar er is iemand anders die nog nauwer aan je verwant is dan ik. Blijf vannacht hier, dan ga ik morgenochtend met hem praten. Als hij met je wil trouwen, dan moet je dat doen. Wil hij dat niet, dan word je mijn vrouw. En dat zweer ik bij de naam van de Heere. Blijf hier maar liggen tot de ochtend. En zo bleef zij aan zijn voeteneinde liggen. En nog voor het licht werd, stond ze op, zodat niemand haar kon herkennen. Want hij had haar gezegd, niemand mag weten dat jij op de dorpsvloer bent geweest. Houd je omslagdoek eens op, zei hij. En toen hij dat deed, goot hij er 6 maten gerst in die hij haar meegaf. En daarna ging hij naar de stad. Hoe is het gegaan, vroeg Naomi toen ze thuis kwam. En Rut vertelde wat hij voor haar gedaan had. En ze gaf Naomi de gerst die ze had meegekregen. En ze zei, Boas zei dat ik niet met lege handen thuis mocht komen. En toen zei Naomi tegen haar, wacht nu maar rustig af tot we horen wat er gebeurt. Want Boas zal niet rusten voordat dit is geregeld. Hij maakt het vandaag nog in orde. Ik heb dit hoofdstuk, denk ik, zonder te overdrijven, wel 80 keer gelezen. Vanaf het moment dat ik wist dat het hierover moest gaan, ben ik direct erin gedoken. Ik ben het gaan lezen en gaan lezen en gaan lezen. En eigenlijk kon ik, bij de andere hoofdstukken kon ik heel duidelijk wel een soort van kern vinden. En in dit hoofdstuk dacht ik, van ja, wat is nou in dit hoofdstuk relevant voor ons in deze tijd? Herken ik hier iets in? En ik vond het, ik zag in hoofdstuk 1, en Maria sprak daar ook over, dat ging echt heel duidelijk over kruispunten. Het ging heel duidelijk over onzekerheid. En in die onzekerheid toch de juiste keuze maken. En voor wie kies je dan? Kies je dan voor het oude vertrouwde of kies je voor de God van Israël? En in hoofdstuk 2 ging het over de genadige overvloed, waar Fokko ook over sprak. Dat Boas, die gaf niet alleen volgens de wet wat hij moest geven, nee, hij ging nog vele malen daaroverheen. Hij gaf zoveel meer, hij gaf zo overvloedig, zo onvoorwaardelijk, terwijl hij die vrouw Rut eigenlijk helemaal niet kende. Dus je ziet heel duidelijk, hoofdstuk 1 gaat zo ontzettend over loyaliteit. De loyaliteit van Rut, maar ook de loyaliteit van God. En in hoofdstuk 2 zie je zo overduidelijk die genadige overvloed van Boas. En ook hoe dat doorschemert in de toekomst en hoe je ziet hoe Jezus overvloedig gaf. En dan kom je in hoofdstuk 3 en dan denk ik, maar wat gebeurt hier eigenlijk? Wat kan ik hier uithalen? Wat kun jij hier uithalen? En zoals ik al zei, je kan niet 1-op-1 dit overnemen als jij een partner zoekt. Ik kan jou wel een tip geven, ga niet bij jouw crush inbreken en aan zijn voeteneind of aan haar voeteneind liggen. Ik kan je nu al vertellen dat het averechts gaat werken. Dat is iets van toen, dat is niet meer van deze tijd. Maar vroeger was dat wel een manier om te laten zien, als vrouw zijnde, dat je geïnteresseerd was in de man. Een man was namelijk degene die de vrouw ten huwelijk moest vragen. Een vrouw mocht dat andersom niet doen. Maar ze mocht natuurlijk wel een soort van tip geven. Of een soort van laten zien van, hé, ik heb interesse in jou. Dus aan het voeteneinde liggen, dat was iets heel erg spannends. Maar daarmee gaf de vrouw te kennen van, ik zou wel met jou willen trouwen. Wil jij met mij trouwen? Eigenlijk, wat Rut hier doet, is zij staat op een heel spannend punt. Zij heeft al naar rechts geswiped en ze moet nu nog wachten of Boas dat ook wil doen. Zij heeft eigenlijk al gezegd, ik wil een relatie met jou, maar wil jij dat ook met mij? Maar dit gaat niet zomaar om verkering of trouw. Er staat namelijk ontzettend veel op het spel. Rut, en dat hebben we ook in de voorgaande preken gehoord uit deze serie, Rut is namelijk weduwe. En ze is ook vreemdeling. En haar schoonmoeder, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk een soort verrader. Die is weggegaan toen het slecht ging en nu gaat het weer goed in Bethlehem en ze komt weer terug. Dus zij heeft eigenlijk een context waarin zij leeft, waarin ze eigenlijk niet veel heeft om voor te leven. En om het toch vol te houden in die tijd, om dat toch te overleven, om toch nog oud te kunnen worden, niet in onzekerheid te leven, niet elke dag met angst, niet elke dag genegeerd te worden door je dorpsgenoten. Om dat punt te bereiken, om uit die put te komen, heeft Rut één ding nodig. En dat is een relatie met een losser. Met een verlosser. En dat was een regel. Het was als je man overleed in die tijd, dan moest er iemand uit die familie de bloedlijn gaande houden. En dat was de dichtstbijzijnde uit de familie, die moest dan met de weduwe trouwen. En dan bleef de bloedlijn in stand en dan had de weduwe iemand die voor haar zorgde. En hoe je het ook wendt of keert, wij zijn uiteindelijk Rut in dit verhaal. Misschien zijn wij niet weduwes of wedunaren. Misschien gaat het best wel voor de wind. Maar hoe goed het ook met je gaat, jij, ik, wij hebben een relatie nodig met God, met de Verlosser. En voor sommigen van ons is dit misschien een boodschap wat een beetje ver van ons bed lijkt, want wij zitten niet zo diep als Rut hier zit. Wij hebben niet echt een Verlosser nodig. En misschien is dat ook wel de valkuil van deze tijd, dat we denken, we hebben God niet nodig, want het gaat allemaal goed. Maar er zijn hier ook mensen in de zaal die echt nu al voelen, aan het begin van deze preek, van ja, ik heb een Verlosser nodig. Ik heb iemand nodig die mij uit die put trekt, want ik zit al zo diep. Ik zit al zoveel jaar zo diep. Of ik heb net iets meegemaakt en ik weet niet hoe ik dit ooit te boven ga komen. Maar in ieder van ons, of je nou heel diep in de put zit of ergens boven op een bergtop, wij hebben een relatie nodig met de Verlosser. Maar hoe doen we dat dan? Wat mij heel erg opvalt is dat in vers 2 tot en met 5 laat Rut iets van zich zien. En dat viel me ineens op waarvan ik dacht van, hé, maar dat past eigenlijk helemaal niet bij haar vastberadenheid en bij haar trouw en bij haar geloof. Want hier gaat ze eigenlijk iets doen wat lijkt op het smeden van een plannetje. Het voelt bijna alsof Naomi tegen Rut zegt van, oké, Boas is een goede man. Jij bent een mooie vrouw en je moet hem een soort van verleiden om ervoor te zorgen dat hij met je trouwt. En in vers 2 tot en met 5, dan zegt ze, Boas is zo vriendelijk. En hij is naast de familie van ons. Luister, ik weet dat hij vanavond gerst gaat wannen. Doe nu wat ik je zeg. En hier begint het plannetje vorm te krijgen. Neem een bad Doe je parfum op. En trek je mooiste kleren aan. Maar laat je niet zien. Dus wat ze eigenlijk moet doen, ze moet zich zo mooi mogelijk maken. En dan een soort van verrassingseffect. Dat ze ineens voor hem staat en dat hij ziet hoe mooi ze eruit ziet. Dat hij ziet hoe lekker, of dat hij ruikt hoe lekker ze ruikt. En dat hij de schoonheid van haar ziet. En dat moet hem overhalen om met haar te gaan trouwen. Het doet mij een beetje denken aan wat voor kinderen een heel erg belangrijk, cruciaal moment is. Dat is Sint Maarten lopen. Ik weet niet of je wel eens met een kleuter Sint Maarten bent gaat lopen. Maar de spanning die je ervaart in dat lijf. En sommigen worden heel stil en heel rustig. De kinderen van ons die stuiteren. Alsof ze al een kilo snoep op hebben. Maar die zijn helemaal wild. Die gaan ineens de weg oversteken. Terwijl ze al 2 jaar lang weten dat ze naar links en rechts en links moeten kijken. Maar die worden helemaal lijp. En die gaan dan voor die deur staan en die liedjes, jongen, met een tempo. En ze zingen, het is dat je weet welk liedje het is, maar dat gaat echt of heel hard en snel, of het is heel zachtjes, vooral in het begin, heel verlegen. Maar er zit zoveel druk op, want die zak moet vol met snoep. En op school worden ze daar al een maand van tevoren in meegenomen. En dan wordt ze dus uitgelegd van, joh, als jij, hoe mooier jouw lampion is, hoe mooier of hoe meer snoep jij krijgt. En ik herken dat nog heel erg, want ik weet nog dat ik op een gegeven moment, volgens mij zat ik in groep 5, in groep 6. En ik zat in Hoogzand woonde ik, maar ik had vriendjes en die woonden in Foxhol. En die zeiden van, ga, anders kom je in Foxhol lopen. Nou, ik weet niet of je dat kent, dat is best wel een lang donker fietspad van Hoogzand naar Foxhol. Maar ik verloor dus zeg maar al het eerste uur omdat ik naar Foxhol ging. Dat wisten mijn ouders volgens mij ook niet dat ik daar ging lopen, maar dat had ik gewoon bedacht. En wij gingen dus naar Foxhol om daar te lopen. Want ik had gehoord in Foxhol, en misschien kom je uit Foxhol, misschien ken je dit. Dit is niet eens een legende, dit is gewoon echt een man geweest die dat deed. Elk jaar met Oud en Nieuw verzamelden alle kinderen uit Foxhol omstreken zich in zijn tuin, ongeveer om 1 uur of 8. En degene die hij vond dat de mooiste lampion had en die het hardste en het mooiste en het liefste zong, kreeg niet een handjevol snoep, nee, die kreeg 10 gulden. Voor de mensen, gulden, dat is zeg maar wat voor de euro was. Maar guldens, 10 gulden, daar kon je echt, in die tijd nog, die zak met snoep wat je kreeg, daar kon je ook voor 10 gulden half zo'n zak kopen. Dus dan kon je zeg maar 1,5 zak snoep hebben. 10 gulden was ontzettend veel. En sinds dat jaar ging ik, daarna had ik nog maar 3 jaar of zo dat je kon lopen. Want op de middelbare school is het super awkward als je dat nog doet. Maar dan ging ik dus elk jaar met, dat had mijn ogen geopend. En ineens ging ik supergoed mijn best doen, want ik had hem dat jaar niet. Dus ik dacht, volgend jaar moet ik de mooiste lampion hebben. Ik ging het uiterst serieus nemen. Want ik dacht, die 10 gulden, zo makkelijk verdiend. Dat is, thuis moet ik daar 3 keer voor gras maaien. Dus dan kun je beter 1 keer een liedje zingen. En dan heel mooi. En eigenlijk wat Rut hier doet, is eigenlijk haar lichaam gebruiken als een soort lampion. Haar leven gebruiken als een soort lampion. Haar parfum gebruiken als een soort lampion. En niet alleen letterlijk, maar ook geestelijk lijkt het alsof ze een soort van manier moet bedenken om zich mooier, beter, verleidelijker voor te doen. Om maar die affectie, om maar die liefde, om maar die verlossende woorden te ontvangen van Boas. En ik denk dat wij dat ook vaak doen in ons leven. Ik doe dat ook. En net zoals dat ik 1 keer had meegemaakt van, hey, als ik maar goed genoeg mijn best doe met die lampion, krijg ik misschien 10 gulden. Op die jonge leeftijd koos ik er al voor van als ik me nou iets beter mijn best ga doen dan normaal, dan krijg ik daar misschien iets voor terug. Kijk, ik ben natuurlijk een hele unieke jongen en dit is een heel uniek verhaal over een lampion. Dus dat heb jij misschien niet meegemaakt. Maar het kan wel zijn dat jij iets anders hebt meegemaakt in jouw kindertijd, in jouw tienertijd, nu in je carrière, waarin je hebt gemerkt van, hey, als ik net even iets anders doe dan dat ik eigenlijk ben, als ik me net even iets beter voordoe, misschien krijg ik dan wel het gewenste resultaat. En ik denk dat heel veel van ons een soort vitrinekast hebben in ons hart met ontzettend veel verschillende maskers die we op kunnen zetten op bepaalde momenten, omdat we weten dat dat ons helpt en dat dat ons dan de verlossing geeft waar wij op hopen. Zijn er mensen die dat herkennen? Dat je denkt van ja, ik heb eigenlijk in heel veel situaties wel dat ik een soort masker heb. En de een die maskeert het met een lach en de ander die gebruikt zijn tranen als wapen. En de ander die wordt ineens heel sociaal. En ook geestelijk, ik denk dat heel veel mensen op een punt zitten waarin ze eigenlijk merken van hey, ik voel God niet meer. Ik heb eigenlijk die verlosser nodig, ik heb eigenlijk God nodig als verlosser in mijn leven. Maar ik weet niet hoe, dus ik kan maar beter gewoon naar de kerk gaan en gewoon met beide handen in de lucht gaan staan en maar gewoon doen alsof het allemaal heel erg hard mijn hart raakt. En eigenlijk is het allemaal een façade. Eigenlijk is het allemaal je mooiste kleren en je parfum. En misschien heb je wel het idee van, ik wil heel graag dat God ingrijpt in mijn huwelijk. Ik wil heel graag dat God mijn gezin gaat redden. Maar als je in de kerk komt, op de plek waar het eigenlijk het veiligst zou moeten zijn, waar je eigenlijk met je broers en zussen daarover zou moeten kunnen praten, durf je die kwetsbaarheid niet te laten zien. Doe je je mooiste kleren aan. En je zit gezellig naast elkaar als gezin. En je doet alsof er niks aan de hand is in de hoop dat als je het maar lang genoeg faked, dat het wel goed komt. Of misschien ben je zo ongelukkig diep in je hart dat je op de heenweg hierheen nog een van de parkeerwachters hebt uitgescholden omdat je vond dat hij jou niet zo had moeten behandelen. Ik gebruik dit als voorbeeld, want als ik op opwekking ben, heb ik altijd een soort boosheid richting de mensen met een geel vestje. En dat is niet omdat zij niet capabel zijn, maar dat is gewoon puur omdat dat is een patroon geworden in mijn leven. Iemand die mij gaat vertellen wat ik moet doen, dat kan ik niet. Dat kan ik niet hebben. En dan ben ik boos en ik denk dingen over die persoon. En dan kom ik in de dienst en dan, oh ja, Jezus, u bent zo groot en u houdt van ons allemaal, van ons allemaal broers en al onze zussen. Behalve die stewards. Dat is dan eigenlijk, dat zeg ik dan niet, maar dat is dan wat ik denk, hè. En wat ik hier eigenlijk probeer te zeggen is dat als je heel eerlijk bent, zijn er ontzettend veel dingen waarin wij een beter beeld van onszelf laten zien, naar elkaar, maar ook naar God toe. En Rut die zegt eigenlijk tegen Boas, laat ze eigenlijk zien van, kijk, dit zijn mijn mooiste kleren. In de hoop dat hij van haar gaat houden. En wat ik dan zo apart vind, is dat alsof ze vergeten is wat hij in hoofdstuk 2 gedaan heeft. In hoofdstuk 2 geeft hij haar al overvloedig. In hoofdstuk 2 liet hij al aan zijn andere werknemers, zei hij van, laat even wat extra's liggen, zodat zij meer kan oprapen. Hij vond haar al bijzonder. Hij vond haar al mooi. Hij wilde toen eigenlijk al dichter bij haar komen. En toen stonk ze. Ja. Ga er maar vanuit dat als je in die tijd een hele dag, want er staat letterlijk dat ze een hele dag aren aan het zoeken was en aan het rapen was in de brandende zon. Ga er maar vanuit dat je dan flink gaat zweten. En er staat in de Bijbel niet voor niets parfum in plaats van deo, want deo hadden ze nog niet. Dus het was puur om geur te maskeren. Dus zij stonk en ze zat bij hem aan tafel. Hij nodigde haar uit. Was ze dat dan vergeten? Of had ze het niet opgemerkt dat hij een bepaalde affectie al naar haar toe liet zien? Dus ergens weet hij nog, hij is goed en hij ziet iets in mij. En toch denkt ze, maar ik moet toch even zelf extra mijn best doen. En wat ik dan zo zielig vind, is dat zij heeft dat dus gedaan. Ze heeft zo haar best gedaan. Ze heeft al die, dat hard werken, heeft ze van zich afgespoeld. Die geur van zweet, zand wat tegen haar aangewaaid is. Ze is helemaal weer schoon. Ze ruikt lekker, ze heeft prachtige kleren aan. Het is gelukt. Ze ligt bij zijn voeten. Maar dan schrikt hij pas wakker als het al donker is. Hij draait zich om. Hij ziet wel dat er een vrouw ligt. Maar dan zegt hij, wie ben jij? Ik vond het zo pijnlijk. Ik vond dat zo zielig. En dan heeft ze zelf haar best gedaan. En dan zegt hij, wie ben jij? Maar dat komt. Die parfum en die kleding. En haar haar, wat ze misschien wel had opgestoken of juist in een vlecht of wat dan ook mooi was volgens de mode duizenden jaar geleden. Is dat hij het niet herkende. Wat hij herkende was pas toen zij haar naam zei. Toen zij haar identiteit bekend maakte en zei, ik ben Rut, wil je met me trouwen? Toen ging het ineens draaien in zijn hoofd. Toen gingen die radartjes ineens op volle toeren. Toen besefte hij ineens, oh wacht eens even. Dit is die hardwerkende vrouw. Dit is die loyale vrouw. Dit is die vrouw die ondanks dat ze al zoveel verloren had, nog meer op het spel zet uit loyaliteit voor haar schoonmoeder. Dit is die vrouw die pure goedheid is. Dit is die vrouw die onvoorwaardelijk lief heeft. Dit is die vrouw die superveel geduld heeft. Dit is die vrouw die ongelooflijk veel hoop heeft in hopeloze situaties. Dit is de vrouw die gewoon perfect goed is. Dat is waarom Boas een relatie wil met Rut. Hij zegt zelfs, jij staat bekend in dit dorp. Als die bijzondere vrouw. Dus het gaat niet om hoe ze zich kleedt. Het gaat niet om die parfum. Het gaat niet om hoe schoon ze is en hoe mooi haar haar zit. Want als het op een gegeven moment donker wordt in je leven, dan maakt het niet uit hoe mooi je bent. En personen herkennen je niet. Ze herkennen je pas aan je goedheid en aan je identiteit als je die bekend maakt. En dit is eigenlijk zo ontzettend een beeld van hoe Rut een soort van communiceert vanuit het Oude Testament. En hoe Boas eigenlijk reageert zoals God reageert in het Nieuwe Testament. Sorry, ik moest even een code invoeren. Ja, Rut die handelt eigenlijk bijna oud-testamentisch. Als je maar hard genoeg werkt. Als je maar hard genoeg knokt. Als je maar zo mooi mogelijk laat zien. Offers met parfum. Offers, wierookoffers. Dat is eigenlijk iets oud-testamentisch. En het is ook logisch dat ze het doet. Maar zij wil dus eigenlijk op die manier liefde ontvangen. Alleen wat Boas zegt is eigenlijk wat God zegt in het Nieuwe Testament. Het gaat mij niet meer om jouw harde werken. Het gaat mij niet om jouw offers. Ik wil een relatie met jou. Ik wil een relatie met de bruid van Christus. Ik wil een relatie met de gemeente. Met de mens. Om hun goedheid. Ik wil een relatie met de mens omdat de mens is geschapen naar mijn evenbeeld. En die is perfect en daarom wil ik in perfecte relatie met de mens leven. En nu denk je misschien, maar Rut was misschien wel perfect, maar ik ben verre van dat. Ik weet in ieder geval dat ik dat denk. En ik denk jij ook, want wij zijn niet in staat om perfect te leven. Wij zijn niet in staat om goed te zijn. En ik denk dat wij in deze tijd heel vaak voor God staan. En onszelf gebruiken als lampion. Onszelf mooier voordoen. Proberen God voor de gek te houden van ja, maar ik geef gewoon mijn tiende en ik kom elke zondag en ik doe mijn best. Ik heb u nodig als verlosser. En we proberen met hard werken en met slinkse trucjes, proberen we hem een soort van te manipuleren. En dat klinkt misschien hard, maar als je heel goed nagaat, is dat wat we vaak doen. En als ik had echt heel duidelijk tijdens de voorbereiding het beeld van de lampion. Voor de mensen die nog steeds denken, heb je nog steeds over een lampion? Ja, ik heb het nog steeds over een lampion. Want ik denk, ik zag het echt zo voor me dat ik als lampion, en daar moet je niet te veel bij voorstellen, maar dat ziet er heel raar uit. Maar dat ik sta zeg maar voor Gods aangezicht. Ik heb mezelf helemaal mooi gemaakt. En ik zeg tegen God, Heer, ik heb u nodig als verlosser. Schijn uw licht op mij. Kom met uw licht. En dat is wat mensen in het Oude Testament vaak deden. En wat is wat wij nu vaak doen. God is het licht. Wij staan hier en we hebben ons mooi gemaakt. En hij is het verlosser. En wij willen iets van hem hebben. Namelijk zijn goedheid, zijn trouw, zijn wijsheid. Want hij is eigenlijk, voelen wij diep van binnen. Hij is de enige die ons kan helpen. Dus wij staan daar voor hem. Maar ja, hoe vraag je zoiets? Nou, door heel goed je best te doen. En hard te werken en jezelf mooi te maken. En we proberen onszelf rein te houden. En dan staan we daar. En dan schijnt zijn licht op ons, tegen ons aan als lampion. En wat krijg je als je, stel even dat dit de lampion is. Als het licht van die kant schijnt. En die schijnt zo tegen de lampion aan, hoe mooi dat ook is. Dan valt er een schaduw aan de achterkant. En als je dit godsbeeld hebt, God staat daar, ver weg. Zoals hij aan Mozes verscheen in een wit licht. En zo fel dat je met je rug naar hem toe moet staan bijna. Maar dat licht dat schijnt op jou, dat is mooi. En dan... Maar wat dat ook doet, is het werpt een schaduw achter je. Dus als jij met je gezicht naar God toe staat, dan is je verleden vaak in de schaduw. En dat is precies, in dat godsbeeld is precies waar de vijand je op kan pakken. Want elke keer als je ook maar even naar achteren kijkt, dan zie je van ja, maar het is Gods liefde wat je verwarmt. En tegelijk denk je van ja, maar toen was ik zo slecht. En dat is waar heel veel mensen op gepakt worden. En wat er ook gebeurt is dat mensen misschien wel zo diep in de put zitten dat ze op een gegeven moment hun rug naar God toekeren. En wat gebeurt er als het licht achter je schijnt en het schijnt achter je, dan zie je alleen nog maar nog meer duisternis voor je. En wat Boas doet, zegt van hem, het gaat om jouw goedheid, het gaat om jouw puurheid. Het gaat om jouw hart. Het gaat om jouw ziel. Dat is waarom ik een relatie met je wil. Dat is waardoor ik jou nu kan zien, ook al is het donker. Hij zag haar pas. Hij wist pas wie ze was toen ze zei, ik ben Rut. En toen wist hij, dit is je goedheid. Alles wat perfect is aan de mens, dat heb jij. En daarom wil ik een relatie met je. Dat is wat God ook zegt. Die zegt van, het is hartstikke leuk dat je je beter voordoet naar anderen toe en naar mij toe. En het is mooi dat je verlangt naar mijn warmte en mijn licht op jouw leven. Maar of je nou naar me toestaat of van me afkeert, er zal altijd een schaduw op je leven zijn. Want dat is je buitenkant. En wat God eigenlijk zegt in dit verhaal, maar ook in het Nieuwe Testament, is: als je een lampion wilt zijn, moet je beseffen waarvoor je een lampion bent. Een lampion die doet alleen maar zijn werk als er een lamp in zit. Als het licht in de lampion zit. En dat is die goedheid waar Boas op valt. En dat is dus ook de goedheid waar Jezus verliefd op wordt. Dat hij zegt, daarom wil ik een relatie met jou. God zegt, ik wil een relatie met jou. Met jou, met jou, met mij, met de mens, omdat jij perfect bent. Omdat jij goed bent. Maar ik zie ook dat jij daar niet toe in staat bent. Dus dat licht wat in jou schijnt, dat kun je niet uit jezelf halen. Het komt er eigenlijk op neer dat als jij dat wel probeert, ben je bezig met de buitenkant van de lampion. Maar als je beseft, ik kan het niet zelf, maar ik wil toch dat licht van binnen laten schijnen, dan heb je Jezus Christus nodig. De Zoon van God. En Jezus Christus, het staat ook in het Nieuwe Testament, is dat Jezus zegt, ik wil in jouw hart wonen. Hij stuurt zelfs de Heilige Geest om dat te doen. En Jezus die wordt gestuurd door God. Want God die heeft dit plaatje al heel lang in gedachten. Dat hij zegt, ik wil de mens niet om tegenaan te schijnen met mijn liefde. Ik wil de mens niet als een blokkade van mijn licht. Dan komen zij er wel mooi vanaf. Maar het werpt altijd een schaduw ergens anders naartoe. Maar God zegt, ik wil in die persoon zijn. Ik wil door die persoon heen schijnen. Dat is zijn verlossing. Dat is de manier waarop God de mensheid heeft verlost. Dus hij stuurt zijn zoon Jezus. En Jezus sterft aan het kruis. Voor onze zonden. Omdat wij niet perfect kunnen zijn. En hij zegt tegen God, ik neem die straf op mij. Maar wilt u nu alstublieft tot in de eeuwigheid de mensheid zien door dit offer heen. Dat als u naar de mens kijkt, dat u mij ziet. En dat u ziet, de mens is perfect. En dat wij mogen gaan schijnen. Zoals we bedoeld zijn. God wil een relatie met ons vanwege ons licht van binnen. En dat licht is Jezus Christus. Ik wil de worship team alvast naar voren vragen. Als die hier zijn. Oh ja, die zit daar. Top. En ik zeg het alvast. Ik wil straks een uitnodiging doen. Voor degene die ervaren van ja, ik heb een verlosser nodig. En eigenlijk weet ik dit ook al heel lang. Ik weet eigenlijk al heel lang. Of misschien ook heel kort. Maar ik weet dat ik dit leven niet alleen kan leven. Ik weet dat ik een verlosser nodig heb. Ik weet dat ik iemand nodig heb die voor mij zorgt. Die van mij houdt. Die mij troost. En ik heb zo hard gewerkt om die liefde te verdienen. En ik heb zo vaak gebedeld om die affectie van God. En dan hoop ik dat je het uit deze preek hebt gehaald. Het maakt niet uit hoe mooi jij je voordoet. Het maakt niet uit hoe hard jij werkt. Het maakt niet uit hoe mooi je zingt. Het maakt niet uit of jouw lampion nou gemaakt is van creppapier of van karton. Het maakt niet uit of jouw lampion misschien wel helemaal verlept is door een regenbui. En en dat het water verf er helemaal vanaf komt. Het maakt niet uit dat jij geen controle meer hebt over jouw leven. Want als het zo donker is in jouw leven, dan herkent God jou door jouw innerlijk. En daarom wil Hij een relatie met jou. Maar dan is het belangrijk dat je Jezus Christus aanneemt als licht in jouw leven. Dat die degene is die door jou heen mag schijnen. En ik wil straks de algemene oproep doen, eigenlijk aan iedereen. Als je denkt, hey, ik heb die verlossing nodig en ik geloof al in God. En ik ren Jezus al achterna. Maar ik wil straks inderdaad voor me laten bidden. Want ik ben nog zo vaak bezig met maskers opzetten. Zo vaak bezig met de buitenkant. Zo vaak probeer ik dat licht te ontvangen. Maar ik besef nu dat dat licht al in mij zit. En dat ik het daaruit moet halen. Die relatie met Jezus. Vanuit relatie met Jezus mag ik schijnen. Daar wil ik straks een oproep voor doen. Maar ik geloof ook dat er mensen zijn die hier zijn en misschien denken van, ja, ik heb eigenlijk nog nooit de keuze gemaakt voor Jezus. En misschien is het belangrijk om daar eerst ruimte voor te geven. Dus ik wil jullie vragen om je ogen te sluiten. En als je dit voelt, als er iets hebt gehoord in een preek waarvan je denkt van, hé, maar wie is die Jezus? Is Hij ook inderdaad voor mij gestorven? Is Hij voor mij aan het kruis gegaan? Als je dat ervaart, als je denkt, ja, dat is voor mij, dan wil ik je vragen om je hand op te steken. Als jij voor Jezus wil kiezen, als jij wil zeggen, ja, Heer Jezus, wilt U mijn verlosser zijn? Wilt U door mijn hart heen gaan schijnen? Dan wil ik je vragen om voor een kort moment heel even je hand op te steken en dan kunnen we voor je bidden. Zijn er mensen die dat willen? God ziet jouw hand. God ziet jouw hand. Amen. Ik ga niet van je vragen om naar voren te komen. Dat is iets tussen jou en God. Is er nog iemand? Zijn er meer die zeggen, ja, ik wil Jezus volgen? Amen. God ziet ook jouw hand. Laten we God danken voor deze mensen. Heer Jezus, dank U wel voor deze mensen die een keuze hebben gemaakt voor U. Heer, voor onze broers en zussen. Heer, die nu hebben besloten, ja, ik wil maar één verlosser en dat is Jezus. En ja, ik hoef niet bang te zijn hoe ik eruit zie, wat ik heb gedaan. Maar ik mag me volledig aan U overgeven. En Heer Jezus, ik bid U, wilt U op dit moment deze personen vullen met Uw Heilige Geest. En diep in hun hart graveren dat ze vanaf nu Uw kind zijn. Deze zonen en deze dochters zijn vanaf dit moment Uw zonen en dochters. Heer, wilt U dat diep in hun hart laten landen? Vraag ik U in Jezus' naam. Amen. En ik wil aan de rest van jullie vragen om alvast te gaan staan. Als ik straks van het podium afloop, gaan we gewoon lekker door in de aanbidding. Maar voel je vrij om allemaal te gaan staan. En ik wil ook nog samen met jullie bidden. En dan hou ik echt op. En dan staat, als het ministry team alvast daarheen wil lopen. Ik ga gewoon bidden met jullie. En de oproep is heel simpel. Als jij ervaart, ja, er zijn bepaalde gebieden in mijn leven waarop ik mij anders voordoe dan dat ik eigenlijk ben. Om Gods liefde en trouw te ontvangen, dan wil ik je vragen om daarvoor te laten bidden. Om te laten bidden dat je niet meer om jouw buitenkant gaat. Niet meer om die façade, niet meer om de nepheid van je leven, maar om de echtheid. Dat je heilig en puur mag staan voor God. Maar dat je ook mag beseffen dat je dat niet uit eigen kracht kan. Maar dat je dat met Jezus moet doen. Laten we daar samen voor bidden en tijdens het zingen mag je gewoon naar ministry toe. Trouwe Vader in de hemel, we houden het kort, want het is al laat. Maar we willen U vragen, wilt U alsjeblieft landen in de harten van mensen? Wilt U met Uw licht schijnen door ons heen? Heer, dat wij Uw licht niet blokkeren. Heer, maar dat Dat wij gaan doen waarvoor wij gemaakt zijn. Om uw licht, uw koninkrijk, uw goedheid te verspreiden. En dat we dat niet doen door hard werken. Dat we dat niet doen uit eigen kracht. Maar dat we dat doen in vertrouwen op u. Dat we niet vergeten wat u deed in hoofdstuk 2. Dat we niet vergeten hoe goed en trouw u bent. Dat we niet vergeten dat u al van ons hield toen wij gewoon op het veld bezig waren. Toen wij er gewoon slonzig en vies uitzagen. Heer, u hield al van ons nog voordat wij bestonden. En u houdt nog steeds van ons. En u houdt van ons omdat wij perfect zijn door Jezus. Heer, en ik bid u dat dat mag landen in ons hart. En dat alles wat nep is aan ons, alles wat we ons beter in voordoen dan dat we daadwerkelijk zijn. Ik bid u, wilt u dat van ons afhalen? Want als wij bij uw troon komen met een lampion zonder versiering, maar die wel schijnt, ook dan wilt u ons dat geven. En daarvoor wil ik u danken dat u dat wilt doen in ons leven. Zegen ons en help ons om dit vast te houden en vol te houden in Jezus' naam. Amen.